Leiderschap in onzekere tijden wordt mede mogelijk gemaakt door Bellion Westerterp en Berenschot.
Welkom bij Leiderschap in onzekere tijden. Natuurlijk met Janka Stoker, Harry Garretsen en vandaag ook een speciale gast. Agnes Koops, CEO van PwC Nederland. Fijn dat u er bent.
Ja, goedemorgen.
En we zijn hier bij de Rijksuniversiteit Groningen. En niet alleen maar studenten volgens mij. Hè. Is het ook echt een thuiswedstrijd om hier in Groningen te zijn?
Ja, zeker. Want ik woon in Groningen, dus ik ben op de fiets gekomen. Nee, super.
Dus nog heel vaak hier te vinden ook.
Ja, zeker.
Maar waarom is het belangrijk om nog zo vaak in Groningen te zijn, terwijl je toch eigenlijk in het westen van het land werkt?
Nou, ik zeg wel eens, ik vind het eigenlijk wel lekker dat ik het westen een beetje achter me kan laten. En dan rijd ik deze kant op door de polder en dan kom ik langzamerhand weer thuis. Dan heb ik ook het gevoel dat ik een beetje kan aarden misschien wel. En dat geeft me eigenlijk ook wel weer een mooie basis om dan vanuit daar weer naar het werk te gaan. Dus het is ook een beetje een soort afschakelen en opschakelen of zo.
Ja, en een manier van leidinggeven, zitten daar toch nog wat Groningse roots in? Kan je daar iets aan merken dat je toch uit het noorden komt of niet?
Nou, ik denk dat ik... Ja, wat is de Groninger? De Groninger is redelijk nuchter. Nou, ben ik ook. Ja. Redelijk eerlijk ben ik ook. Dus ik denk wel... ik heb wel eens gedacht, ik kom van het platteland. Hè, daar waait het altijd. Dus het is ook wel zaak dat je een beetje blijft staan als het hard waait. En ik denk dat dat ook wel voor mijn leiderschap geldt. Dus Johan Remkes noemt het altijd dat Groningers zijn woordkarig. Dat vind ik echt een fantastisch woord.
Woordkarig, geen woord te veel eigenlijk.
Nou, en dat vind ik echt... Ik heb dus ook echt een heel erg hekel aan breedsprakigheid. En ik vrees dat dat toch wel een beetje mijn Groningse afkomst is. Dus als het in één woord kan, fijn.
Ja, en vinden de collega's dat fijn?
Ja, een zin met een begin en een eind wordt vaak best gewaardeerd.
Ja. Janka, Harry, is het eigenlijk bepalend waar je, wat voor leider je bent, waar je wegkomt op z'n Gronings?
Nou, leiderschap is gelukkig niet aangeboren. Dus wat dat betreft is het antwoord natuurlijk nee. Dus het is niet zo dat omdat je in Groningen bent geboren, dat je dus een bepaald persoon bent. Tegelijkertijd groei je natuurlijk wel op in een soort van cultuur. Die cultuur die bepaalt ook wel uiteindelijk wat je normaal vindt. In, gewoon met mensen omgaan en dus ook in hoe je leiding geeft. Er is heel veel onderzoek gedaan naar wat maakt de nationale cultuur nou uit. Nou, dat is natuurlijk zo. Dus in sommige culturen is het heel normaal om heel directief te zijn en echt de baas te zijn. Terwijl in andere culturen, nou, denk aan Nederland, is het veel normaal dat je wat participatiever bent en niet de baas gaat spelen. Dus natuurlijk maakt het uit.
Maar ook al binnen een land?
Nou, die verschillen zijn altijd heel klein. Ik heb ooit zelf een keer geprobeerd om dat te vinden. En ik heb het nog nooit kunnen aantonen. Dus voor een deel zijn het ook wel een beetje stereotypes.
Okay. Ja, Agnes, je hebt gestudeerd aan de Hans Hogeschool hier in Groningen. Daarna een postmaster registeraccountant aan de Universiteit van Amsterdam. Is het eigenlijk belangrijk om zelf accountant te zijn als je leiding geeft aan PwC?
Nou, wij waarderen wel, wij, PwC, wij waarderen wel als onze leider een beetje begrijpt waar het vak over gaat. Dus je hoeft niet per se accountant te zijn, maar je moet wel een professional zijn. Je kunt ook een fiscalist zijn, je mag ook een adviseur zijn. Maar we vinden het wel fijn als je begrijpt waar in ieder geval een deel van de dienstverlening over gaat. Dat is ook wel een van de eisen, want ik ben ook beleidsbepaler voor de AFM. Ja. Dus de toezichthouder toetst daar ook op. En die kijkt wel echt naar welke affiniteit je hebt met het vak. Dus en met de dienstverlening die in brede zin speelt. Dus het is wel een van de voorwaarden bijna.
Maar uw collega bij KPMG, Stephanie Hottenhuis, is zelf geen accountant.
Nee.
Maakt het dan veel uit?
Dus, ja, weet je, zij hebben op enig moment dat doorgevoerd dat de voorzitter van buiten komt. Dat hebben wij niet. We hebben eigenlijk alleen dat je door kunt groeien in je organisatie. Dus wij hebben een beetje een ander referentiekader. Dus het hoeft niet per se. Maar wij vinden het wel fijn.
Ja, Janka, Harry, is dat inderdaad belangrijk dat je toch een beetje weet waar je het over hebt?
Dat is altijd belangrijk, ja. Lijkt mij. Maar er is inderdaad gelukkig ook onderzoek dat laat zien, of daar enige duidelijkheid in is verschaft, uit allerlei hoeken en gaten, bijvoorbeeld ook uit de sport. Er is recent een heel mooi paper verschenen over Duits voetbal. En dat is in de sport altijd, is de beste speler ook de beste trainer. En daar hebben we allemaal ideeën van dat dat niet per se zo is. Dat laat het onderzoek ook zien voor de Duitse Bundesliga van na de oorlog tot ongeveer nu. Dat er een hele zwakke relatie is. Dus eigenlijk als je hoe goed je op het veld bent geweest, heeft hele zwakke voorspellende waarde van of je nou ook de beste trainer bent. Tegelijkertijd helemaal geen voetbalervaring. Komt eruit, is natuurlijk ook niet goed. Dus enige professionele kennis, zeker in een professionele organisatie zoals bij PwC, helpt enorm. En dat blijkt ook uit andere sectoren. Er is bijvoorbeeld veel onderzoek gedaan in de medische hoek, naar ziekenhuizen. En dan blijkt, daar speelt het ook vaak als ook mensen van buiten soms, maar toch. Mensen met een medische achtergrond, medisch specialisten, in ieder geval één of twee daarvan ook in je eigen raad van bestuur. Dat doet het ziek, presteert de organisatie beter, toch beter door.
Dus ja. Het is beter inderdaad,
ja.
Toch?
Uiteindelijk maar misschien, ik vind het wel een mooie toevoeging. Want ik denk wel, wij komen wel uit een tijd waarin wij wel de neiging hadden om soms de beste accountant, de accountant op de grootste accounts, dat was dan ook automatisch de leider. Ja. En ik weet nog, toen ik werd benoemd 6 jaar geleden als voorzitter van de accountantstak, was ik de eerste. Ik deed niet van die grote klanten. Ik kwam uit Groningen. Ik deed familiebedrijven. Ik deed publieke sector klanten. Ja. Dat was niet hoe wij gewired waren. Ja. Dus dat was echt wel even wennen. En ik ben het gaat uiteindelijk niet over dat je de maar dat je affiniteit hebt met datgene wat je aan het doen bent.
Een soort kritische. Je moet een soort je hoeft dus niet de allerbeste, wat dat dan ook precies zou mogen zijn. Maar je moet dus verstand van zaken hebben en weten waar mensen het over hebben. Dan zien ze jou ook echt als leider.
Nog één ding dan. Want waarom is dat in een professionele organisatie zo belangrijk? Omdat medewerkers willen dat je verstand van zaken hebt. Dus als jij een probleem hebt als medewerker, dan hoef je geen aai over je bol. Of een soort van procesopmerking. Maar dan wil je gewoon dat iemand meedenkt.
Ja.
We moeten meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven.
Vind je niet als je zegt 130 jaar de eerste vrouwelijke voorzitter? Als ik het soms zeg, denk ik echt.
Waarom is het zo
mogelijk? Ja, toch?
In Nederlandse bedrijven zijn er nog steeds te weinig vrouwen in de top en subtop. Daarom is op 1 januari 2022 de wet ingroeiquotum en streefcijfers in werking getreden.
Vrouwenquotum bij beursgenoteerde bedrijven werkt.
Ja, maar dat is ook niet verrassend dat het werkt. Hè? Als het een verplichting wordt, dan gaat men de vakjes wel aankruisen.
Ja, u bent sinds 2 jaar de voorzitter van de Raad van Bestuur van PwC. Voor het eerst een vrouw aan de top sinds het 130-jarig bestaan van PwC. Ja. Hoe bijzonder is dat?
Nou, ik vind dat best bijzonder. He, 130 jaar, jeetje.
Maar het zou toch wel gewoon normaal moeten zijn?
Ja, daar hebben wij geen discussie over. Nee.
Maar waarom heeft het zo lang geduurd dan?
Ja. Nou, weet je, dat is wel een mooie vraag eigenlijk als het gaat over mijn eigen naar voren stappen. Want ik dacht wel, in de aanloop daar naartoe, we hebben 300 partners, er komt een nieuwe voorzitter. Je moet echt naar voren stappen en zeggen dat je die rol ambieert. En ik heb
je moet het echt laten weten.
Je moet het echt laten weten. Je moet een paper schrijven, je moet sollicitatiegesprekken voeren. Nee, dat is een heel. Dus je moet echt een actieve handeling doen. En toen heb ik me afgevraagd: moet ik dit doen? Wil ik dit doen? En op een moment dacht ik, ja, maar ik voel ook, toch maar, als ik het niet doe, komt er geen vrouw. En dan hebben we weer 4 jaar geen vrouw. Dus
is dat echt de belangrijkste reden geweest?
Nee, maar het speelde wel mee.
Het speelde wel mee, oké.
Ja, ik dacht wel van ja, we hebben 50% vrouwen in dienst. Of misschien ietsje minder. Maar ja, kom op. Hè? Dus als ik het nu niet doe, laten we weer het moment gaan. Ik vind dat ik moet gaan. Dus.
En er was dus ook na 130 jaar eindelijk ruimte.
Zo is het.
Ja. Ja. Maar hoe is het nu gesteld met het aantal vrouwen in de top bij PwC?
Nou, dat gaat echt met een schildpad tempo, noem ik dat dan maar. Dus ik denk, wij hebben nu 20% vrouwelijke partners.
En partners zijn eigenlijk de aandeelhouders en de leidinggevende van de organisatie.
Ja, en dan bedenken dat wij dit al een speerpunt van ons is sinds wij Jos Nijhuis als voorzitter hadden. Dus dat is al toch wel 20 jaar geleden. Ja, dat is natuurlijk echt wel. Nou, het gaat langzaam vooruit.
Waarvan de 300, maar 20% vrouwen. Ja. Maar waarom duurt het dan zo lang?
Ja, dat is een goede vraag. Dus ik denk, het heeft deels te maken met toch ook wel, denk ik, onze cultuur. En ook wel de rol van partner. Het is wel een keuze. Hè? Dus het is niet zomaar, je hebt een nieuwe functie of zo. Het is wel, je maakt echt wel een bewuste keuze. Wil ik dit? Het kost meer tijd dan van 9 tot 5. Je bent het all in.
Een partner zijn, dat is eigenlijk 24 uur per dag.
Ja, mijn vader was boer, zeg ik altijd. Dat was ook iets. Hè? Het is niet helemaal vergelijkbaar, maar het is wel een beetje. Dus je moet het willen.
Is het dan ook dat vrouwen dat misschien niet zo snel zouden willen?
Nou, je moet bereid zijn te accepteren dat als je dit doet, andere dingen niet kunnen. Mm-hmm. Hè? Niet alles kan. Het heeft wel. Dus dat speelt, denk ik, hè, aan de ene kant. Maar ook wel, hoe zorgen we nou dat vrouwen goed gewaardeerd worden? Dus ik heb ook recent weer gevraagd, intern, laten we nog eens opnieuw kijken. Vinden wij nou dat wij de lat voor vrouwen en mannen gewoon overal even goed neerleggen? Ook op partnerniveau. Mm-hmm. Dus ik ben wel benieuwd wat daaruit komt. Dus ik denk dat we toch alweer dingen te leren hebben nog.
Ja, maar het is dus, het ligt dus ook soms dat vrouwen zich niet aanmelden om partner te worden?
Dat ze iets eerder helaas PwC verlaten. Omdat ze denken dat het moeilijker te combineren is met andere dingen die ze belangrijk vinden. En dat kan een gezin zijn. Dat kunnen ook gewoon andere keuzes zijn. En dat is zo jammer. Hè? Want daardoor verliezen we gewoon te veel potentieel. Nog steeds. Het wordt wel wat beter. Dus de pijplijn ziet er langzamerhand echt wel wat beter uit. Maar het gaat dus heel langzaam.
Ja, Janka Haria, uit cijfers van de SER blijkt dat het aantal vrouwen in topposities van grote Nederlandse bedrijven tussen 2020 en 2022 is toegenomen. Maar ja, het aandeel van vrouwen in besturen blijft nog steeds achter. Het blijft dus gewoon een hardnekkig probleem.
Ja, en dat is eigenlijk wat Agnes natuurlijk ook schetst. Hè? Heel veel bedrijven zijn er ook al best lang mee bezig. En er zijn allerlei redenen voor. En jij noemt er ook een paar. Een van de problemen is bijvoorbeeld dat vrouwen ook vaak denken dat ze aan alles moeten voldoen, aan alle criteria. Terwijl mannen dat minder hebben. En de vraag is natuurlijk, hoe komt dat dan weer?
Mannen zijn wat arroganter die denken van, ik kan het wel.
Nou, of mannen denken gewoon, en terecht, dat ze er makkelijker komen. En want dat weten ze natuurlijk heel erg goed. Dus een van de dingen waar ik zelf ook veel onderzoek naar heb gedaan, is dat hele idee van, wat voor beelden hebben we nou van hoe een goede leider eruit ziet? En die beschikt over een aantal kenmerken waarvan we vinden dat een goede vrouw er niet over beschikt. Ja, dus het zijn alleen, nogmaals, het zijn allemaal beelden. Dat heeft niks te maken met hoe die man of vrouw echt is. Maar we verwachten van een leider dat hij risico neemt en dominant is. En we verwachten van een vrouw dat ze bescheiden en zorgzaam is. Dat zegt allemaal nogmaals niks over die man of vrouw. Maar het is wel waar je aan moet voldoen en waar je op beoordeeld wordt. En
ja, dus, moet je daar aan voldoen? Dat is het beeld wat heerst. Maar
nou, het probleem is een beetje dat beeld leidt een hele belangrijke rol bij selectie. Of bij bijvoorbeeld beoordeling van gedrag. Dus waarom denken vrouwen, ik moet aan alles voldoen? Nou, omdat ze eigenlijk ook wel weten dat ze daar harder op worden beoordeeld. Of strenger op worden beoordeeld dan mannen. Hè? Dus,
en misschien het daarom ook niet doen.
Nou ja, in ieder geval, jij moet je meer bewijzen dat je dus ook sterk kan zijn. Hè? En tegelijkertijd word je dan daar ook weer op beoordeeld, want dan ben je wel een beetje een harde tante. Dus dan word je daar niet leuk om gevonden. Dus je wordt telkens op die twee stereotypes beoordeeld. En dus is het veel moeilijker om daar allebei aan te voldoen. En bedenk jezelf dus ook wel 2 of 3 keer van ik weet niet of ik dit moet doen, want voldoe ik wel aan al die eisen?
Ja, want Agnes, je zei van, je bent naar voren gestapt. Hè? Ik bedoel, ja. Anders zou het weer geen vrouw worden, zeg maar, bij PwC. Maar hoe werd dan daar binnen het bedrijf op gereageerd?
Nou, ik vind eigenlijk een belangrijk moment was eigenlijk 4 jaar daarvoor. Toen werd ik benoemd tot voorzitter van de accountants-tak. En dat was omdat mijn voorganger als voorzitter, die koos nadrukkelijk voor mij. Dus die werd de nieuwe voorzitterraad van bestuur, koos zijn team, vroeg mij, zeg, wil jij in mijn raad van bestuur en wil jij de accountancy-tak gaan leiden? Toen heb ik ja gezegd, maar vervolgens zei hij, Agnes, ik weet niet of het me gaat lukken, want er is best veel weerstand. Er is weerstand op het feit dat, nou ja. En eigenlijk was de onderliggende vraag wel een beetje, staat ze haar mannetje wel?
Kan ze het wel?
Dus dat was echt ook, werd ook expliciet gezegd. En ook partners die dat ook echt.
Het werd ook gewoon gezegd.
Ja, ook tegen mij.
Het is geen 1900 dit, hè? 4 jaar geleden.
Ja. En toen heb ik wel gedacht van, en uiteindelijk heeft hij vastgehouden. Dus mijn theorie is ook wel heel erg, je hebt echt elkaar nodig.
Zeker.
Dus hij hield vast. Hij zei van, als je mij kiest, kies je Agnes. Dus ik kwam in dat team. En vanaf dag 1 heb ik toen gedacht, ik ga gewoon lekker doen wat ik denk dat ik moet doen. Ik ga gewoon gas geven op de manier zoals ik denk dat ik hier invulling aan wil geven. En toen na een jaar kwamen diezelfde mannen terug. En die zeiden van, Agnes, ik vind dat je het echt goed doet. En ik kom terug op wat ik eerder heb gezegd. Nou, dat vond ik echt al knap. Maar ik dus dat stereotype, ja, zeker. Hè? Dus
maar toen je naar voren stapte als CEO van PwC, was er toen geen weerstand meer omdat je eigenlijk die 4 jaar daarvoor al had bewezen?
Ja, dat hielp wel. En dus ze zagen wel dat de manier waarop ik het deed, dat resoneerde wel. Je krijgt ook echt veel feedback, hè? Dus ik krijg ook allemaal van die uitgewerkte feedbackoverzichten. Die las ik dan wel. En dan stond er ook wel in, nou ja, ze kan nog wel even wachten. Dus is wel talentvol, maar hoeft niet nu. Weet je, dat soort dingen. En toen dacht ik, oh ja, oké. Maar dus, weet je, je vroeg net naar dat Groningse. Ik denk, sommige dingen moet je ook een beetje van je af laten glijden. Waar ik heel goed in ben geworden is om te denken, ja, het zegt niet zoveel over mij. Ja. Het zegt vooral veel over hunzelf. En ik laat het echt
dus wel
van me afgaan.
En dat is dus echt heel knap. Want je gaat toch, is toch zo dat mensen heel vaak denken, ben ik dan wel goed genoeg, duidelijk genoeg? Ben ik dan tegelijkertijd ook wel aardig genoeg omdat mensen me daarop oordelen als vrouw? Dus het is heel moeilijk om het van je af te laten glijden.
Ja. In Raden van Commissaris is nu een quotum ingevoerd. Ja. Er is onlangs onderzoek gedaan. Jullie hebben daar aan meegedaan.
Zeker,
Centraal Planbureau heeft ook veel publiciteit
gekregen. Cultureel Planbureau,
Cultureel Planbureau. Ja. Maar werkt het ook, dat quotum?
Ja, we hoorden al net in de instart dat iemand zei, ja, dat natuurlijk werkt dat zo vanzelfsprekend in de mate.
Omdat het een verplichting is.
Ja, maar het is natuurlijk niet het enige. Het is natuurlijk het tempo waarin het dan gaat. En als je het afzet tegen waar we waren. Dus nu is het zo dat sinds dat quotum is ingevoerd, het quotum gaat over dat tenminste 1/3 van de Raad van Commissarissen moet bestaan uit vrouwen. Daar voldoet nu bijna 80% van de grote beursgenoteerde bedrijven aan. Daar is het ook nu van toepassing. En daar komen we van 5 jaar geleden was het nog maar 35%. Dus dat is een enorme stijging. Komt dat alleen door het quotum? Nou, ik denk het niet, maar dat heeft natuurlijk geholpen. We hebben ook vergeleken met vergelijkbare bedrijven waar het quotum naar is. Dat doe je als goede onderzoeker, controlegroep. En ja, daar ligt het ook nog een stuk lager. Dan zie je ook wel stijging, maar minder. Dat is vanzelfsprekend. Je hebt de quotum ingevoerd, dus dat zal nog wel. Maar het gaat natuurlijk ook, hoe zien die nieuwe raden er dan uit? Want er was ook veel discussie voor, van dat zal nog wel ten koste gaan van de kwaliteit. En hoe kom je aan die vrouw? Die zijn er helemaal.
Het is pijnlijk, hè, dat er van tevoren al zo'n discussie
waar
is.
Zijn maar dat is precies het punt.
Waar zijn die vrouwen dan? Nou, die, en,
het zijn allemaal dezelfde.
Het zijn allemaal dezelfde. Dus je moet dan één vrouw, een soort wonder, hè? Golden Skirt van Ommen heet dat. Dus één vrouw die, in alle, die het wel kan, die moet in alle raad van commissarissen blijven gaan zitten, anders kan het niet. Nou, ons onderzoek laat ook zien dat dat allemaal enorm meevalt, zoals je wilt. Want het zijn voldoende capabele vrouwen, ook van jongere leeftijd, die dat prima kunnen.
Ja, opleidingen, ervaring is allemaal...
kwalificaties, dus zijn even goed, of zelfs beter dan die mannen. Gaan we ook er vervolgens onder doen. Iemand zei op Twitter, heel vrouw, of X voorheen Twitter... Oh, nu hebben jullie dus bewezen dat die vrouwen net zo goed zijn als al die middelmatige mannen.
Ja.
Dat is een hele flauwe manier, want de discussie was precies andersom. Zijn ze wel goed genoeg? Nou, het antwoord is ja. En nu in 80% van de bedrijven stijgt heel hard door.
Ja. Ach, het is toch best raar dat er een kwotum nodig is.
Ja, ik was daar vroeger was ik daar ook best wel wat kritisch op. Maar ik ben het ook wel gaan omarmen, moet ik zeggen.
Omdat het anders niet gebeurt.
Nou, we hadden het net over die 20%. Wij hebben ook quota intern. En dat is echt wel, daar houden we ons heel erg strak aan. Ik hou me daar ook heel strak aan. Dus we hebben afgesproken, dus altijd als we een nieuwe partner benoemen, is altijd 1 op de 4 is vrouw. Punt. Dus dit jaar hadden we ook weer zo'n moment van, nou, het waren er iets minder. Nee. En het moet eigenlijk omhoog, hè, die 25%. Dus quota helpen, omdat je daarmee, denk ik, het gesprek opent. Dat vind ik het eigenlijk.
Ja, want u bent baas en vrouw. Dan zou het ook makkelijker moeten zijn, toch, om meer vrouwen aan de top te krijgen.
Ja, sterker nog, we zitten in een raad van bestuur met 60% vrouwen. Dus er zijn 3 vrouwen, 2 mannen. Onze commissarissen, 50-50. Dit is een vraagstuk wat dieper in de organisatie zit. He, dus uit die organisatie komen talenten naar boven. En dat ben ik helemaal eens. Die hebben vaak, hebben wij ook gezien, hebben een bepaald profiel vaak, he, van oudsher. Wij hebben ook heel lang gezegd bescheidenheid. He, dan kwamen kandidaten die zeiden, ik heb een ontwikkelpunt, dat is bescheidenheid.
Oh, iemand moest bescheidener worden.
Nou, dat zou wat zijn. Hè? Oh, maar ja. Helaas werd het de andere kant uitgelegd. Oh, okay. Dus wij zijn nu wel zover. Mensen schrijven niet meer op dat bescheidenheid een ontwikkelpunt is. Dat is een hele mooie eigenschap, zeg ik altijd. Maar daar komt wel bij, je moet in de wind durven staan. Als partner, als accountant, als fiscalist. Je komt gewoon soms voor hete vuren te staan. Je komt soms midden in de vuurlinie. Ja, dan moet je er wel. Je moet wel je plek durven pakken. Dat
ja,
is het
maar van oudsher is misschien de accountancy ook een beetje een mannenwereld. Hè? Daar heeft het misschien ook wel mee te maken, toch?
Ja, terwijl ik denk dat het een perfect vak is voor vrouwen.
Ja, waarom is het dan zo uitermate geschikt voor vrouwen?
Nou, omdat ik denk dat het gaat heel erg over consentieusheid. Het gaat eigenlijk ook wel heel erg over verbinding. Hè? Je moet echt wel goed begrijpen wat die klant doet, wat de business is, maar ook wat er bij de ander speelt. Hè? Dus heel veel discussies. Ja, je kunt best wel zeggen, ik hou constant mijn rug recht. Maar hoe mooi is het als je daar niet eens hoeft te komen. Omdat je begrijpt waar de ander zit. En je op basis daarvan tot een soort van oplossing samenkomt voor vraagstukken. Ik denk dat het echt een heel mooi vak is voor vrouwen.
Maar nu moet de cultuur nog veranderd worden eigenlijk ook.
Nou, ik denk dat het zal mooi zijn als meer vrouwen het vak al kiezen.
In de opleiding.
Dus dat zal al heel wat zijn. Maar nee, ja, we hebben zeker sowieso de aantrekkelijkheid. Mag denk ik wel een beetje omhoog.
En westers niet westers, want we hebben het nu over vrouwen. Westers niet westers, hoe is het daarmee gesteld?
Nou, wij zien qua instroom hele grote percentages niet-westerse collega's. En ook daar hebben wij targets voor. Hè. Dus ook in de benoeming vinden we het ook belangrijk dat daar een afspiegeling van komt. Dus in de vorige rol die ik had, was ik voorzitter van de accountancy-tak. En op enig moment zochten wij een nieuw lid. En hebben we iemand gevraagd met een niet-westerse achtergrond. Omdat ook onze jonge collega's moeten zien dat er iemand zit waarvan zij denken, ja, dat is een voorbeeld. Als hij het kan, kan ik het ook. En dat is superbelangrijk.
Maar dus, zonder targets gebeurt het eigenlijk niet?
Zonder een focus erop, zou ik bijna zeggen.
Ja, okay. Ja. Janke, Harry, is het als vrouw aan de top makkelijker om een bedrijf diverser te maken?
Nou, je moet altijd heel oppassen dat je niet dus het enorm stereotypeert door te zeggen van die vrouw zal het dan dus wel heel anders doen dan die man. He, er zijn misschien Jos Nijenhuizen, er zijn allerlei mannen die dit natuurlijk net zo goed kunnen als vrouwen. Of er zijn ook vrouwen die het misschien minder goed kunnen door te zeggen, nou ja, maar alleen als je zo goed als ik ben, weet je. Dus je moet oppassen te zeggen van, nou, zet er maar een vrouw of een man neer en dan gebeurt het dus wel of niet. Tegelijkertijd, en dat geeft Agnes heel mooi aan, gaat het natuurlijk ook om meer dan dat. Namelijk dat je zelf een voorbeeld bent en dat mensen dat zien. He, dus omgekeerd, als je als witte man van middelbare leeftijd in een raad van bestuur met verder ook alleen nog maar witte mannen van middelbare leeftijd gaat zeggen, ja, wij vinden diversiteit heel belangrijk en gaan jullie dat nu maar doen, dan is het een heel moeilijk verhaal. Dus je moet zelf wel het goede voorbeeld geven. Maar omgekeerd denken van, als je daarna maar een vrouw neerzet, dan komt het wel goed, dat is eigenlijk te makkelijk, ja.
Om fraude onder accountants tegen te gaan en om de kwaliteit van de controle te verbeteren, heeft de NBA, de beroepsorganisatie van accountants, de kennistoets in het leven geroepen die elke individuele accountant verplicht moet afnemen. Maar noodgedwongen wordt die kennistoets in de prullenbak gegooid, want er ontstond een levendige handel in antwoorden. Er werd gefraudeerd door accountants.
Nou ja, wat er tot nu toe aan feiten bekend is dat met name bij KPMG honderden mensen antwoorden op examens met elkaar hebben gedeeld. Dat mag niet. Ook bij Deloitte is al wel wat aangetroffen, maar er zijn nog geen aantallen van bekend. En het is eigenlijk ook wel min of meer bekend dat dat ook bij andere kantoren in meer of mindere mate heeft plaatsgevonden.
Druk en tegendruk, zo heet het rapport van de kwartiermakers. Ja, natuurlijk willen we zelf veranderen. En natuurlijk is het ook goed dat de buitenwereld mee blijft kijken. En af en toe blijft zeggen van, hé, dames en heren, dat zou misschien op een aantal punten best wel een tikje beter kunnen. Of een tikje sneller kunnen. Dus die tegendruk is helemaal niet erg. Die is welkom. Maar daar kunnen we ook mee omgaan. Omdat we zelf in staat zijn om de bal op te pakken. Hè? Of waar ik het van zeg van, we pakken zelf de regie.
Ja, in het verleden zijn er grote boekhoudschandalen geweest bij bedrijven die de grote accountantskantoren werden gecontroleerd. Ja, accountants moeten ook allerlei examens doen. Hè. Onlangs bleek dus dat daarmee gefraudeerd werd, dat de antwoorden werden uitgewisseld. Wel als eerste werd het bij KPMG werd het ontdekt. Wat doe je dan als leider? Als je leider bent in een sector waarin dit soort fraude wordt ontdekt, terwijl je eigenlijk net bezig bent om het vertrouwen weer een beetje terug te winnen?
Onderzoeken of het ook bij jou speelt. En daar zijn we mee bezig.
Ja, want PwC heeft nog niet bekendgemaakt of het ook bij PwC gebeurd is, hè?
Nee, zoals ik net zeg, en dat is, hier moet ik wel een beetje altijd over nadenken wat ik precies zeg. Want we zijn er gewoon nog midden in het onderzoek. En het is een heel omvangrijk onderzoek, want we gaan 6 jaar terug. Alle collega's, firmabreed. Dus wij doen uitgebreid en ook heel zorgvuldig onderzoek.
En dat kan nog wel een tijdje duren, dus.
Ja.
Ja. Ja. Maar goed, ik zei het al, het ging net weer iets beter met het vertrouwen. Hè, na al die schandalen in het verleden. En dan komt zoiets er dan overheen. Hoe is het dan om leider te zijn in een sector waarin het vertrouwen toch laag is?
Nou, weet je, ik denk misschien over dit specifieke voorval. Ik denk wel, hier krijg je natuurlijk gewoon buikpijn van. Dus dat had ik natuurlijk van de zomer toen het uitkwam. Op enig moment bij de concurrent collega's. Dacht ik ook, jeetje, dus en ik ben dus wat jij zegt al heel lang actief in de sector. Hè? Dus heel proberen stap voor stap vertrouwen te winnen, dingen op te pakken, dingen te verbeteren. Ja, en soms heb je weer het gevoel dat je even een stap terug doet. En dan moet je wel even jezelf weer even bij je nekvel pakken en denken, toch ook weer voorwaarts. Je leert ook wel weerbaar worden, hè, denk ik.
Maar weerbaar in welke zin dan? Wat ga je dan doen? Ga je dan stilzitten? Wat ga je dan doen als zoiets over je sector bekend wordt?
Nou, wat ik net zei. Dus toch, kijk, ik denk altijd, wat ik wel geleerd heb in deze rol, er gebeuren altijd dingen. Er gebeuren dingen. En wat ik probeer te doen, zijn een aantal dingen. 1, rust bewaren. Hè, dus niet in paniek raken, maar rust bewaren.
De Groningse rust misschien wel.
Ja. En nou, mijn voorganger zei ook altijd tegen mij, Agnes, wij moeten altijd de-escaleren. Niet escaleren. Dus wijze les in mijn hoofd. En wat we vervolgens doen, is gewoon onderzoeken. En wat ik heel erg heb geleerd, en dat ben ik mee gestart toen ik startte als voorzitter van de accountancy-tak, is ook toen werden wij heel erg werd ons gevraagd, hoe is de kwaliteit? En wat kun je doen om de kwaliteit te verbeteren? En ik heb toen dat echt omarmd. Dus de voorzitter van de AFM toen zei tegen mij, Agnes, jij start in die rol. En wat mij opvalt, was toen Merel van Vroonhoven, en die zei van, als er bevindingen zijn, dan vechten jullie altijd zo tegen die bevindingen. Waarom omarm je die niet? En leer je ervan. En dat heb ik heel erg in mijn oren geknoopt. Dus toen ik ben begonnen in die rol, en dat hou ik nog steeds vast.
En hoe doe je dat dan, het omarmen daarvan?
Is een oorzaakanalyse. Dus ik hou er heel erg van, er gebeurt iets, en dan gaan we gewoon even heel goed kijken, wat is er aan de hand? En dan echt het eerlijke verhaal. En dan bijna op het Groningse botten af. Ik wil gewoon echt het eerlijke verhaal. Wat is er niet goed gegaan? Wat zit daarvan in onze cultuur? Wat zit daarvan in procedures? Maakt me niet uit. Maar dat we met elkaar het blootleggen, omdat ik heel erg geloof dat je dan kunt leren.
En dat is,
en dat is dan de weg voorwaarts.
De manier om het vertrouwen weer terug te winnen door eerlijk te zijn, in plaats van het misschien onder het tapijt te vegen.
Ja, dat is mijn theorie altijd. Ja.
Jan Kari.
Nou, we hebben niet van tevoren geoefend met Agnes, maar het antwoord over, als je kort samen 2 dingen. 1, de ratio en het gevoel. Dus dat je zei in het begin, ik ga onderzoek doen, dus dat je het serieus neemt.
Zeker.
En dat je daar ook onderzoek naar gaat doen en daar ook de tijd voor neemt en dat ook bekend maakt. Als leider, hè, en tegelijkertijd laat zien dat het je aangaat, dus dat je ook niet koud laat. Die zei, ik kreeg buikpijn van. Dus die combinatie is heel belangrijk. En er is ook heel veel onderzoek naar gedaan dat het dan enorm uitmaakt hoe je het in beide doet. Dat is onderzoek moet je niet alleen dan met woorden en daden, dat is natuurlijk belangrijk, maar ook hoe je het uitstraalt. Dus dat je dan niet alleen maar sorry zegt als er iets mis is of vooraf zegt, nou ja. Maar de manier waarop je dat dan communiceert, dus de combinatie tussen het serieus nemen en zelf ook zeggen, dat trek ik mij persoonlijk ook aan, zonder dat je verantwoordelijk hoeft te zijn hiervoor meteen in wat er gebeurd is. Dat werkt heel erg goed. En onderzoek laat ook precies zien dat het in die combinatie zit.
Ja, maar wat dus heel belangrijk is, dat je als CEO wel naar buiten stapt. Hè? Dus eerst het dus intern onderzoeken, maar vervolgens ook wel laat weten. Ja, dus ook dan het niet onder het tapijt schoffelen.
Het ook echt bekend maken ook.
Ja, en dan is het trouwens heel belangrijk dat je dat op een oprechte manier doet. Hè? Dus er wordt allerlei onderzoek gedaan naar wat zeggen CEO's dan? En zijn ze concreet of niet? En hoe kijken ze? Kijken ze zo of toch wat meer naar beneden? Hoe arrogant kijken ze?
Oh ja, dat wordt helemaal geanalyseerd. Ja.
Maar dat is natuurlijk ook voor een deel allemaal wel symbolisch. Maar ja. Dan is het dus zo dat de organisatie het serieus neemt en dus verantwoordelijkheid neemt. Maar tegelijkertijd intern is het natuurlijk veel relevanter. Want ja, het is allemaal prima dat die CEO sorry zegt. Maar wat gebeurt er vervolgens intern? En dat is natuurlijk eigenlijk veel belangrijker. En dat betekent dat je dus aan de slag moet. En wat Agnes beschrijft, ja, dat is dus eerst onderzoek wat er aan de hand is. Maar dan begint het daarna. Stel je constateert dat er iets niet goed is. Ja, dan moet je dus gaan veranderen.
En dat begint dus ook dan misschien met een cultuurverandering na die tijd.
Zeker, dus ik denk ook 4 jaar geleden, wat wij heel erg toen gedaan, of 6 jaar geleden is het alweer, toen hebben we onderzoek gedaan, heel erg proberen duidelijk te krijgen, heel erg duidelijk van welke dingen moeten we nu echt mee aan de slag om kwaliteit een veel centralere plek binnen de accountietak te geven. Ja, en dat is heel erg stap voor stap, lange adem, volhouden, soms een stapje terug om weer één vooruit te zetten. En wat ik toen heel erg heb geleerd was ook wel, bij ons was het wel, als je een dossier had wat niet goed was, dan waren mensen echt bang. Die waren bang om ontslagen te worden. Want wij hadden de welbekende term 2 strikes and you're out. Ja. Dus 1 dossier en een 2e, maar dan was je echt weg. Terwijl ik zelf ben voorgezitter geworden in een tijd waarin ik ook een dossier had wat niet goed was gegaan. Daar heb ik echt heel erg persoonlijk iets van geleerd. Maar om te laten zien dat je zelfs met een dossier wat niet goed was, maar wel bereid was om van te leren, voorzitter kon worden, zetten we ook een bepaalde toon. En die heb ik heel erg geprobeerd vol te houden. Dus je mag leren bij ons.
Maar heb je er persoonlijk van geleerd?
Dat ieder mens fouten maakt en dat ik dat dus ook kan doen. En ik heb geleerd om die fout die ik en heb ik mezelf voor ik heb het aangekeken. Ik heb iets niet. Ik heb iets gemist, vond ik zelf. Ik heb het mezelf moeten vergeven. En ik heb geleerd dat oké is. Ik heb het niet bewust gedaan. Maar ik had er wel pijn van. En uiteindelijk ben ik er doorheen gekomen en heb ik het geprobeerd een leerervaring voor PwC van te maken. Niet voor mezelf, maar veel breder.
Maar het aardige hiervan is ook dat dit eigenlijk 2 dingen laat zien waar we het net over hadden. Eén is dat je dus concreet gedrag beschrijft en dat je dus het zelf hebt meegemaakt. Het gaat over geloofwaardigheid. Maar het andere is natuurlijk weer, waarom is het dus ook belangrijk dat iemand op dat hoogste niveau zelf ook snapt dat hij professional doet? Nou, bijvoorbeeld omdat hij het dan zelf heeft meegemaakt.
Voorbeeldgedrag.
Ja.
4 jaar geleden heeft toenmalig minister Hoekstra ook 2 kwartiermakers ingesteld. Het rapport is eind vorig jaar verschenen. Ja, de conclusies waren behoudend, traag, risicomijdend, tegendruk is nodig. Komt dan die buikpijn weer opzetten? Of?
Nou, ik was ook bij die uitreiking van dat rapport recent. En toen zat ik daar en toen dacht ik, ik snap wat zij zeggen. Hè? Dus ik denk, er is een enorme behoefte van de maatschappij dat de accountant een stap naar voren zet. Groei laat zien. Zich uit soms ook. Hè? Dus er is een enorme vraag van bepaalde partijen dat de accountant van zich laat horen op aandeelhoudersvergaderingen, bijvoorbeeld. Maar de accountant, jij zei dat net, komt van oudsher uit. Die stond in de coulissen. Hè? Dat was iemand die gewoon op de achtergrond stond. Die probeert, die werkt onder geheimhouding. Hij krijgt alle stukken altijd van zijn klant. Maar dan moet die klant wel zeker weten dat je niet alles deelt. Hè? Dus dat zijn allemaal waarden die diep zitten. En ondertussen stellen we een vraag waarin die accountant veel meer naar voren moet stappen. En dat is gewoon ingewikkeld. En je ziet dat sommigen doen daar sneller een stap naar voren dan anderen. Dus, en jij hebt het over zij hebben het ook over de sector. Het is een redelijk behoudende sector. Maar je ziet wel dat we langzamerhand een stap naar voren moeten zetten. Dus ja, die urgentie, en ik hoorde in de quotes hiervoor, hoorde ik een aantal mensen voorbij komen, ook de voorzitter van de NBA, ja. De beroepsgroep. Ja, we moeten wel naar voren stappen als accountants.
Maar waarom is dat dan zo moeilijk? Ik bedoel, de accountancy ligt al zo lang onder vuur. Jullie willen ook graag dat het vertrouwen hersteld wordt. Dat is ook belangrijk natuurlijk voor de grote kantoren. Ja. Dan doe je er toch ook alles aan. Waarom is het dan zo ingewikkeld?
Ja, maar we doen er ook wel alles aan.
Jawel, maar goed, elke keer komt er toch wel weer iets. Ja. Een examenfraude, een aanwijzing van de AFM, dit
ja, hoor.
En dat.
Vandaag ook weer een rapport van de AFM over ja, kwaliteit.
En kwaliteit weet je van wat? De controllers.
Edwin, ja. Er komt nog wel weer één, denk ik. Dus waar het om gaat is elke keer... weet je, die lat gaat ook wel omhoog. Dingen veranderen, de wereld verandert. Er komt AI aan. Ik denk dat ons beroep ook nog eens een keer heel disruptief veranderd gaat worden... Nou, daar moeten we ook met z'n allen nog gaan ontdekken. Dus ja, er zullen nog wel meer... Dus ik hou toch even vast, als je het niet erg vindt, aan mijn eerdere opmerking. Rust bewaren, goed kijken naar wat erin zit, wat waar is. En daar gewoon mee aan de slag. En dan toch maar weer gewoon het oog weer vooruit, blik vooruit en beter worden.
Ja, nu wordt er ook goed verdiend in de sector, en zeker door de partners. Komt dan ook dat je een beetje een spanning hebt tussen geld verdienen en maatschappelijke verantwoordelijkheid? Speelt dat ook mee?
Nou, voor de accountant is de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Je bent aangesteld en dat weet je ook. Je bent de vertrouwensman van de maatschappij. Dus dat staat voorop. En als je je werk goed doet, is er vaak ook minder discussie over wat je verdient. Maar als je zeg maar geen goede kwaliteit levert, komt die vraag gewoon urgenter omhoog. Dus het is gewoon zaak dat we ons werk goed doen en dat dat niet ter discussie staat. Punt.
Janke Hardy?
Nou, je vroeg naar de spanning tussen geld verdienen en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat is natuurlijk... Zonder nou de accountants hier tot de bedrijven die je soort te maken. Dat speelt natuurlijk in heel veel organisaties. Hè. Dus kijk bijvoorbeeld naar Unilever, wat daar nu speelt.
Unilever kiest nu iets meer voor het geld, lijkt het. En gaat voor de aandeelhouders.
Het hangt ook van op stand. Het ene is slecht. Dus we hebben Polman gehad, die was voor. En nu hebben we Hein Schumacher, toevallig twee Nederlandse CEO's. En de een was wat meer van misschien maatschappelijk verantwoordelijk qua uitstraling. De ander is nu meer. Maar er kunnen goede redenen voor zijn. Maar dat de organisatiestructuur, wat is eigenlijk onderliggend, hè, maakt het uit hoe je het georganiseerd hebt, of vanzelfsprekend je meer of de andere. Ja, daar zijn natuurlijk wel accountantskantoren wat bijzonder in, omdat ze een partnerstructuur hebben, evenals trouwens bijvoorbeeld veel ziekenhuizen hebben. En daar is wel veel discussie over. Dus bijvoorbeeld om die ziekenhuizen even weer een ander voorbeeld te nemen. Daar heeft de ex-minister Ernst Kuipers niet al te lang geleden, toen hij nog minister was, ook een voorstel voor gedaan. Dus bijvoorbeeld weer meer in loondiensten gaan werken. Dus er is altijd de eeuwige discussie van hoe. Dus hoe schuif je dat als er meerdere doelstellingen zijn, het eigen belang versus het algemene belang of welke deelbelangen dan ook. Hoe heb je organisatiestructuur dan zo ingericht dat dan dat er zeg maar, recht wordt gedaan aan al die doelstellingen? En in de gezondheidszorg is nu heel erg dus de discussie om bijvoorbeeld weer wat weg te gaan van die partnerstructuur en weer meer specialisten misschien te dwingen of uit te nodigen, hoe je het wilt, om in loondienst te gaan werken. Dus de organisatiestructuur doet er wel degelijk toe.
Maar kijk, een ziekenhuis is natuurlijk geen... dat is ander geld dan accounts. Tegelijkertijd kan ook niet om de accountant heen. Dus nee, in die zin ben je er ook een beetje afhankelijk van. Ja. Maar het gaat dus heel erg over hoe makkelijk is het om korte termijn en lange termijn te onderscheiden. En dat is wel op het moment dat je dus partner bent en het gaat ook om je eigen portemonnee, dan is het wat... Misschien wat ingewikkeld. Of is het niet van nature zo dat je denkt... Oh, maar we moeten eigenlijk voor de lange termijn bijvoorbeeld heel erg gaan investeren in innovatie. En dat kost dus geld. Of dat kost tijd. Of kost mensen. Tijd is geld.
Maar dan krijg je aan het einde van het jaar minder geld.
Nou ja, precies. Dus het punt is een beetje dat je dat misschien wel snapt dat dat moet. En tegelijkertijd heb je zelf een persoonlijk belang. Dus in die zin is de structuur, een partnerstructuur maakt wel dat het niet automatisch zo is dat het lange termijn organisatiebelang gelijk is aan jouw korte termijn individuele of persoonlijke belang.
Want klopt die structuur dan nog wel?
Nou, weet je, ik zou er eigenlijk op willen antwoorden te zeggen... toen ik partner werd, besefte ik mij heel goed dat ik word geacht... deze firma beter achter te laten dan hoe ik het aantrof. En dat is veel meer deep down een gevoel wat denk ik bij heel veel collega's zit. Dus die lange termijn, kijk, ik ben benoemd als voorzitter. Weet je, ik zei net, ik probeer dingen niet persoonlijk te maken... maar dat komt ook omdat mijn doel, samen met de RVB... is dat wij lange termijn succesvol zijn. Succesvoller zijn dan dat wij vandaag zijn. Dus het gaat over onze relevantie. Het gaat over hoe wij zorgen dat de vraagstukken... waar onze klanten mee te maken hebben, dat wij daar middenin zitten. Als we dat niet doen, dan verdwijnt onze relevantie... en worden we kleiner en verdwijnen we. Dus er zit bij ons een enorme lange termijn... focus, zou ik bijna zeggen. En dat wordt en hoe dat vandaag daaraan bijdraagt. En dat is denk ik de taak van de Raad van Bestuur bij ons. En wij worden uitgedaagd door de Raad van Commissarissen... die volledig extern is. Dus zelfs als partners hier anders in zitten... ja, ze zijn niet de Raad van Bestuur. Dus we luisteren naar ze. Maar, dus ook
en dat gebeurt in ziekenhuizen precies hetzelfde. Dus als Raad van Bestuur ben je sowieso degene voor het lange termijn belang. En dus moet je zorgen dat je de mensen meekrijgt om zich daar ook voor in te zetten.
Nou, dat herken ik. Want als ik denk, als mensen mij vragen, wat doe jij zoal? Als ik dat uitleg aan mijn moeder, zeg ik, nou mam, ik praat heel veel. Eén, het is heel veel stakeholder management. Ja. Dus die partners proberen mee te krijgen om ze mee te laten gaan op jouw droom. Op jouw, waar je naartoe wilt bewegen. We hebben nog allerlei partijen daaromheen. Commissarissen, de partners hebben ook nog weer een groepje. De ledenraad, de partner council. Moet je ook. Dus het is constant zorgen dat mensen iedereen begrijpen waar je heen wil. Ja.
De CFD is voor de grootste beursgenoteerde ondernemingen, de OOB's, ingegaan voor boekjaar 2024. En daarmee zijn er extra eisen gekomen om duurzaam te rapporteren.
Beursgenoteerde bedrijven zijn te vaag over hoe ze hun klimaatdoelen willen behalen. Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten op basis van 27 jaarverslagen. En de toezichthouder waarschuwt dat veel bedrijven nog lang niet voldoen aan de nieuwe Europese rapportageregels, CSRD.
Wij hebben als aanloop naar de CSRD gekeken naar de jaarverslagen die beschikbaar waren. 2022, toen de BNRV, de voorloper van de CSRD, van toepassing was. En daarvan zien wij dat op die klimaatdoelstellingen tot 2030 zijn ze al vrij transparant. Maar naar 2050 is het vooral nog vaag.
Wat voor ideeën kunnen we snel implementeren zodat de opleiding in ieder geval attractiever wordt? En ik zeg niet lichter.
Ja, vanaf dit boekjaar moeten 80 grote beursgenoteerde bedrijven aan nieuwe Europese rapportageregels voldoen. Hè? De CSRD op zijn Nederlandse gezegd. Volgend jaar moeten dan 3000 andere grote ondernemingen eraan voldoen. En zo gaat het steeds verder. Wat voor rol gaat PwC hierin spelen?
Nou, bedrijven bereiden zich hier dus op voor. Kijk, je ziet een paar bewegingen. En je ziet dat ondernemingen begrijpen heel goed dat er een soort van transformatie aan gaande is. En dat is onder druk van technologie, veranderende klantvoorkeuren en regelgeving. En die regelgeving, daar is CSRD één van. Dus, en daar ligt onder klimaat, allerlei doelstellingen die we met elkaar willen bereiken. Dus hoe bereiden klanten zich hierop voor? Nou, ze begrijpen heel goed dat er regelgeving aankomt. Ze begrijpen ook dat er nog diepere vragen onder zitten. En ze vragen vaak onze hulp. En dat kan op vele vlakken zijn. Dat kan op fiscale regelgeving zijn. Het kan op dat CSRD, daar zien we natuurlijk nu heel veel werk op. Hè? Ja. Dus hoe helpen wij dan die bedrijven om daar ook te zijn waar ze moeten zijn over een tijdje? Dat is gewoon echt best wel veel werk.
Ja, maar inderdaad, voor PwC is het ook gewoon een nieuwe taak. Want eerst controleerde je zeg maar de financiën. Ja. En nu moet je ook zometeen gaan controleren of een bedrijf wel duurzaam genoeg is en in ieder geval visie heeft voor de toekomst.
Klopt. Dus wat ik net uitleg is dat we klanten helpen, maar daarna komt het volgende, is dat wij gaan controleren.
Ja, maar dat is toch heel compleet nieuw? Dan moet je ook medewerkers moet je weer opnieuw opleiden. Het is iets anders dan cijfertjes, toch?
Ja, ja.
En hoe doe je dat dan?
Nou, dat komt echt een enorm, enorm groot aantal nieuw te controleren dingen bij. Dus we zitten daar heel erg, en dat doen we dan weer niet als Nederland alleen. Dit geldt voor Europa. Dus wij kijken ook samen met de andere landen van wat komt er dan aan hoeveel werk. Hoe kunnen we dat slim gaan organiseren? Want het vraagt zoveel capaciteit bij ons. Dat hebben wij niet eens alleen in Nederland. Dus wij moeten echt zorgen dat wij samenwerken met andere landen om uiteindelijk die vraag te kunnen voldoen.
En mensen extra opleiden waarschijnlijk ook.
Zeker. Ja.
Maar nu heeft de AFM dan een aantal jaarverslagen gekeken van de afgelopen jaren. En nu zeggen ze eigenlijk van bedrijven zijn nog heel erg vaag in hun jaarverslagen. Ja. Waar ze uiteindelijk willen zijn met de duurzaamheid. Ja. Moet jullie zo meteen controleren.
Ja, dus wij maken ons best een beetje zorgen over.
Het is niet hun schuld, hè?
Nee, dat zeg ik ook niet. Maar uiteindelijk moet je wel zeggen van we laten dit doorgaan of we laten dit niet doorgaan. Je moet een jaarverslag goedkeuren of niet, toch?
Ja, maar teruggeven naar de verantwoordelijkheden. Het is de verantwoordelijkheid van het bedrijf om een jaarverslag op te maken met daarin de CSRD. Dat is niet onze verantwoordelijkheid. Alleen als wij weten wel dat als het niet helemaal klaar is, dan hebben wij op enig moment wel stress in het systeem. Ja, ja. En daar zijn we niet bij gebaat als we weten dat het heel erg druk wordt. Dus wij proberen wel die klanten heel erg te bewegen, nu al, om hier stappen in te zetten. Omdat we anders met z'n allen in een soort van fuik terecht gaan komen. We denken, hoe komen we er ooit uit? Ja. Maar de verantwoordelijkheid doet natuurlijk wel bij het bedrijf zelf.
Ja, maar verandert de rol van PwC door dit soort nieuwe regelgeving, door dit soort nieuwe taken?
Verandert het daardoor? Nou ja, het is nog steeds controleren. Het is alleen het is gewoon nieuw voor bedrijven om hier op deze manier naar te kijken. Dus het is ook wel een reis. Het is ook een reis voor ons. Hè? Dus het is wel iets waar we samen moeten leren vaak met onze klanten.
Ja, maar zit er een grens aan wat PwC uiteindelijk wel of niet kan doen? Want ja, wat je zegt, we hebben hier eigenlijk de hele wereld voor nodig om aan deze regelgeving te kunnen voldoen.
Ja, maar wij denken dat we dat wel kunnen doen. Ja.
Ja?
Ja. Als je het maar tijdig ziet aankomen, kun je anticiperen.
Ja, okay. Ja. Ja, je had het net al even over AI. Deloitte gaat binnenkort ook met AI werken. Gaan PwC dat ook doen?
Ja.
Dat je de cijfertjes in ieder geval door AI al kan doen?
Nou, weet je, wij zijn... ik weet niet of het helemaal zo werkt. Maar je ziet dat je constant nieuwe toepassingen hebt, tools hebt... die je gewoon enorm helpen om in de audit... maar ook in andere onderdelen van ons bedrijf... om dat anders te organiseren. Ik denk, wij werken bijvoorbeeld bij onze fiscale afdeling... werken wij samen met een partij en dat is een tool die heet Harvey. Is internationaal. Wij hebben daar een bepaald exclusief recht op om dat te mogen gebruiken. Maar dan moet je je voorstellen dat er contracten zijn... die onze collega's vroeger analyseerden. En dan was er een assistent, was daar 80 uur mee bezig. Dat is nu een kwartier met Harvey.
Nou, dat scheelt toch al.
Met dezelfde kwaliteit. Dus het is wel, maar dat roept natuurlijk enorm veel vragen op. Van wat betekent dat dan? En hoe ziet ons model eruit? Wij zijn gewend om te werken in een model, je wordt assistent, een beetje meestergezel. Hè? Dus assistent en dan groei je door. En, ja, maar als dit dan werk vervangt, hoe zorgen we dan dat op termijn nog steeds mensen hebben met voldoende ervaring?
Dat je niet alles hebt vervangen door AI uiteindelijk, omdat het veel sneller
gaat. Ja, maar het is wel de weg voorwaarts. Dus we zullen toch mens-machine, hoe wij samenwerken, hoe we het beste uit elkaar halen, dat is wel de vraag voor de komende jaren. Dus ik denk dat er komen hele interessante jaren aan.
Ja, is PwC over 10 jaar een totaal ander bedrijf?
Nou, ik weet niet of het... Maar ik denk wel dat de manier van werken heel erg anders is. Je moet je voorstellen dat... Ik zie ook een aantal collega's hier in de zaal zitten. Wij moeten af en toe nog... Als accountant is het soms nog... Ben je facturen aan het checken. Hè? Een steekproef aan het doen. Dat je echt denkt, nou ja... Nou, dat doen we in de toekomst denk ik niet meer. Dus we gaan wel toe naar andere manieren van... we doen nu een deelwaarneming. Straks gaan we naar totaal overzicht. Dus het wordt wel anders... En hoe dat er precies uitziet, ja, dat zullen we de komende jaren moeten gaan ontdekken. En dan moeten we zorgen dat we er klaar voor zijn. En eager genoeg zijn om het te omarmen.
Ja. Janke Harry, de grote veranderingen dus. Hoe neem je je werknemers mee in die grote veranderingen?
Nou ja, in de eerste plaats door duidelijk te maken dat het blijvend is. Dus dat het nooit meer zo wordt zoals het was.
Ja. Ingewikkeld is voor heel veel mensen
zeker,
waarschijnlijk ook.
Ja, dat is ook niet leuk meestal. Of niet iedereen vindt dat leuk, sommigen wel. Maar wat heel belangrijk is voor, als je het hebt over leiderschap en verandering... is dat je twee rollen hebt als leidinggevende. Of in ieder geval, dus ook als raad van bestuur. Dus aan de ene kant ben je belangrijk in het hebben van een visie erop. Dus waar gaat het heen? Waar gaat de organisatie heen? En wat betekent dat vervolgens voor mensen die in je organisatie werken? Maar tweede, en dat vergeet leidinggevende wel eens... is dat het ook kan betekenen dat je eigen rol heel anders wordt. Dus dan hebben we het niet zozeer over het leidinggeven aan verandering. Maar wat betekent die verandering voor wat jij zelf eigenlijk in jouw rol moet doen? En het is veel makkelijker om alleen maar te denken... als ik maar zorg dat anderen in beweging gaan komen... of dat anderen nu gaan bedenken wat dat betekent voor hun eigen werk... Dan zit je jezelf eigenlijk een beetje buiten spel. Want het kan ook heel goed betekenen dat je dus zelf... op een heel andere manier om moet gaan met mensen. Nou, bijvoorbeeld als we straks AI hebben en we moeten mensen opleiden. Wat betekent dat dan voor jou? En misschien wordt je eigen taak er ook echt anders van.
Ja, Agnes, ben je daar al mee bezig?
Nee, maar ik herken het wel heel erg. Omdat ik namelijk wel denk, als we niet oppassen... dan denken sommige collega's, het zit mijn tijd wel uit. En het gaat echt wel over... ik wil graag de beste professional zijn die er is. En ik weet dat dit eraan komt. En hoe omarm ik het dan zo... dat ik zelf relevant blijf op de lange termijn. Dus het gaat wel heel erg naar jezelf toe halen. En dat ook daarvoor openstaan. Ik denk dat is echt wel een vraag van nu, vind ik. Denken dat het niet voorbij gaat, maar echt omarmen.
Ja.
Ja, we zitten hier natuurlijk op de universiteit. Er worden dan de nieuwe accountants opgeleid... die dan zo meteen hier allemaal mee te maken krijgen. Nu is die opleiding een van de langste die er bestaat, hè?
Is dat zo?
Ja.
Oké. Okay.
Je zou er maar zin in hebben dan, hè?
Je suggereert dat die in Groningen nu langer is dan elders. Dat is volgens mij niet zo.
Maar... Nee, dat is niet hier, maar gewoon überhaupt die opleiding.
Voor de duidelijkheid, voor de luisteraar.
Oké, je bent bang dat je minder studenten krijgt. Nee, maar het duurt heel lang. Maar waarom is het zo'n zware opleiding dan?
Nou, het is ook een heel moeilijk vak, Edwin. Dus okay. Je moet er even voor studeren. Nee, maar het is, je doet het naast je werk. Je moet ook een bepaalde expertise opbouwen. Maar ik moet eerlijk bekennen, ook het vak staat... ook de manier waarop wij dit doen. Hè, dus ook net recent naar gekeken. Kan het ook anders? Kan het sneller? Moet het per se zo? Ik denk dat zijn echt wel vragen die ook voorliggen voor de beroepsgroep.
Ja, want er komen natuurlijk ook steeds zaken bij. We hadden het al over die duurzaamheidsregels. Je zou bijna zeggen, die opleiding wordt steeds langer.
Ja, en de vraag is of je als accountant in de toekomst alles moet kunnen... of dat je specialisaties gaat krijgen. En ik denk dat laatste onvermijdelijk is, ja.
Maar hoe ga je er toch voor zorgen dat jonge mensen het weer interessant gaan vinden? Dat ze inderdaad na die opleiding gaan, zodat Janke en Harry nog wat studenten hebben ook?
Nou, ik denk wat wij moeten blijven doen is het verhaal blijven vertellen. Waarom het zo gaaf is om accountant te zijn. Ik had laatst een afspraak met een collega-partner en die vertelde ook zo bevlogen over waarom hij het vak zo fantastisch vindt.
Waarom is het zo fantastisch?
Nou, hij zegt dan ook, Agnes, wie krijgt nou de kans om gewoon bij de Raad van Commissarissen, bij de Raad van Bestuur van klanten te zitten en dat er ook nog geluisterd wordt. En dat je echt, gewoon impact kunt maken. Hij zei, joh, het is zo mooi dat je gewoon bij kunt dragen aan die organisatie verder ontwikkelen. Hij zegt, dat is toch geweldig. Dan zei ik ook, ja, we moeten jou toch een beetje naar voren schuiven, ook richting de universiteit. Dat is gewoon een heel mooi verhaal om te vertellen.
Okay, Janke, Harry?
Ja, nou, voor ons als universiteit geldt dat wij dus ook een taak hebben. Namelijk dat we goed moeten kunnen uitleggen waarom je moet doen wat je moet doen. En waarom het duurt, qua de studieduur, waarom het langer duurt of korter duurt. En dat ook mee veranderen. Hè. Dus dat die ontwikkelingen waar we het net over hadden, hebben uiteindelijk ook betekenis op termijn voor de inhoud van de opleidingen. Dus dat je misschien meer skill-based vakken moet gaan doen. En dat je de inhoud blijft natuurlijk ook belangrijk. Maar dat als AI belangrijker wordt, dan moet je daar in je opleiding ook meer aandacht aan besteden. Om maar eens even een voorbeeldje of verduurzaming, wat we net al langs hadden. En onze taak is om maar dat te blijven uitleggen en studenten te blijven trekken. Omdat dat uiteindelijk voor de beroepsgroep heel belangrijk is. Dus ja, daar hebben wij ook een taak in.
Nou ja, en het label dat het allemaal opleiding is en dat het allemaal zo lang duurt, misschien moeten we daar ook een beetje van af. Want wat Acht natuurlijk eigenlijk beschrijft, en dat hebben accountants volgens mij dus beter voor elkaar dan heel veel andere beroepsgroepen, is dat je zegt, we vinden het heel belangrijk dat je blijft ontwikkelen. Dus je moet bijvoorbeeld punten blijven halen. Kan je
terugkomen.
Je kan zeggen, dat noemen we opleiding. Je kan ook denken, nou, wat afschuwelijk dat al die andere opleidingen of die andere vakken dat niet doen. Hè. Dus je moet ook oppassen dat je alles labelt als universiteit en dat kost tijd. Je kan ook denken, het is juist heel fijn dat we zeker weten dat deze beroepsgroep in ieder geval zich blijft ontwikkelen. Nou, noemen we dan ook wel permanente educatie. Is dat een beetje een braakwoord? Maar het is juist volgens mij heel goed dat je zegt, en dat hebben we verankerd. Dus het negatieve beeld, het kost zoveel tijd. Daar moeten we eigenlijk een beetje vanaf. Ja.
Nou ja, en wat ik ook mooi vind, wat je ook zegt, dat is waar. En weet je wat ik merk, wat jonge collega's ook natuurlijk heel erg leuk vinden, is dat niet-financiële informatie gaat ook over CO2-uitstoot. Dus hoe dragen wij met z'n allen bij aan een betere wereld? In één keer heeft de accountant ook een rol daar te spelen. Ja. Ook dat verhaal is gewoon heel mooi om te vertellen. Omdat ik denk dat dat ook weer helpt om jonge mensen aan te trekken.
Ja, we zijn hier op de universiteit. Niet allemaal studenten in de zaal. Wel een aantal. Nog een advies voor de studenten?
Nee, behalve dan zorg dat je verdiep je erin, maar gooi je erin en leer. Hè. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dus het maakt niet uit waar je naartoe beweegt, maar er is zoveel moois om te leren en zorg dat je je blijft ontwikkelen. Zorg dat je relevant blijft in wat je ook wil doen.
Leestip?
Ja, een oudje dit keer. Je zou denken, we kijken heel erg vooruit. Maar soms is het heel goed om zeg maar ook oud werk te lezen. Want dat is vaak heel erg mooi. Bijvoorbeeld van Edgar Schein, dat is een psycholoog. Die is vorig jaar overleden. En die heeft een boek geschreven, De bedrijfscultuur als ziel van de onderneming. En ik vind, dat is een vertaling, maar ik vind de Engelse titel eigenlijk veel mooier. In het Engels heet het The Corporate Culture Survival Guide, Sense and Nonsense About Cultural Change. En daar staan heel veel dingen in die nog steeds waar zijn. Dus heel praktisch.
Nou, we gaan het lezen. Agnes Koop, CEO van PwC Nederland. Fijn dat je er was.
Ja, dankjewel.
En natuurlijk Janke Stoker, Harry Garretsen. Tot zover deze aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Je kunt ons volgen via onze LinkedIn-pagina. En we zijn er over 2 weken weer. Tot dan.
Leiderschap in Onzekere Tijden wordt mede mogelijk gemaakt door Beljon Westerterp en Berenschot.